Zullen we zeggen, Alicia Gieschinska. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Spreek ik dat goed uit? Poolse namen zijn niet mijn specialiteit, moet ik zeggen.
Maar ik ben mild.
Dus, ja. Alicia moet het zijn, hè?
Alicia hoor ik liever dan Alicia.
Gieschinska.
Maar eigenlijk is het Alicia.
Alicia.
Ja,
doe mijn best, hè?
Ja.
Ik heb jou hier in het pre-BV-stadium. Nog net. He, over 4 dagen ben je BV, vanaf zondag zal het anders zijn. Jij gaat op Canvas het nieuwe Wanderlust presenteren. Wat dat wordt, dat zeg je eigenlijk zelf in de eerste aflevering, dus we kunnen het gewoon laten horen.
Oké. Okay.
Als filosoof heb ik de voorbije jaren vooral doorgebracht in het gezelschap van denkers die al lang dood zijn. In stilte, lezend. Maar nu wil ik de wereld ontdekken door mensen te ontmoeten die mij inspireren. Ik krijg de kans om hun leven binnen te stappen en te praten over de dingen die voor hen belangrijk zijn.
Heb je logopedie moeten volgen of spreek je filosofen zo? Mooi.
Zo. Ah, dankjewel. Dat is een mooi compliment, ja. Dank je.
Dus jij gaat praten, hè, met interessante mensen, persoonlijkheden,
ja, klopt. Mm-hmm.
Met filosofische en religieuze achtergronden. En omdat het een soort van vervolg is van het programma Door Derden, moet het mensen van verschillende achtergronden zijn, hè?
Goh, ik zie het zeker niet als een vervolg of zo.
Een vervanger.
Vroeger waren zo programma's van Derden. Nu zullen die er niet meer zijn. Maar de behoefte is er wel nog altijd onder de mensen om bepaalde vragen, om antwoorden te zoeken op bepaalde vragen. Er is veel duiding op televisie, veel nieuws, humor, sport. En dat is allemaal belangrijk. Maar dat neemt niet de behoefte weg om ook na te denken over diepere vragen die ons ook bezighouden. En een beetje rustigere tv, waar ook stilte mag vallen. En op die behoefte hebben we dan gaat eigenlijk Wanderlust in.
Ja, in primetime toch, op zondagavond, hè, om 8:00 op Canvas.
7:50.
Welke Belgen zitten daarin?
De Nobelprijswinnaar François Englert zit erin. En voorlopig is dat de enige zekerheid van België.
Er zijn er nog
er is wel ook... Ja, Lieve Joris, dat is wel een Belgische, maar we hebben ze wel gaan opzoeken in Amsterdam, omdat ze eigenlijk al...
Kinderwoont, hè?
Ja, al bijna gans haar volwassen leven, ja.
Ja. Connie Palmen zag ik nog op de lijst staan.
Ja, inderdaad.
Je was dan toch al in Amsterdam. Kon je meteen bij haar langs, hè?
We zijn wel 2 keer afgereisd, maar...
En een Pool ook.
Ja, Krzysztof Sanussi.
Ja, kon je nog eens
een filmmaker. Oh, ja, dat was fantastisch. En een fantastische ervaring om die man te kunnen spreken en zijn thuis te bezoeken.
Je hebt geen vragenlijst mee, lees ik ook in het persbericht.
Klopt, ja.
En wat wil je te weten komen?
Wel, ik laat het altijd een beetje afhangen van de gast. Ik ga me niet opdringen met een vragenlijst en zet u nu neer en mijn spervuur aan vragen. Maar het is echt een ontmoeting. En ik kijk wel wat ze vertellen, hoe ze omgaan, wat ze willen vertellen. Want het zijn vaak wel intieme gesprekken en moeilijke vragen. Dus je kan echt niet met een lamp in hun ogen schijnen en zeggen... En nu gaat je mij antwoorden over de vraag van zin van het leven en waarom is er kwaad in deze wereld. Maar dat groeit stilaan. En zo worden de gesprekken intiemer en krijgen ze meer diepgang.
En heb jij interviewtechnieken moeten leren of... Is dat niet nodig als je gesprekken gaat voeren?
Ik heb alleszins geen technieken geleerd. Omdat ik ook niet... Ik ga er ook niet als een journaliste. Ik ga
als
in mijn hoedanigheid als filosoof.
Ja.
En dat werkt ook wel, want de mensen zijn... Precies meteen op hun gemak van, we moeten hier niet tjak, ik weet niet wat voor antwoorden geven, maar we zijn ontspannen in een sfeer en we proberen een dialoog te vormen, waar de ander centraal staat. Dus ik sta niet centraal, maar wel mijn gesprekspartner.
Ze zijn ook thuis, hè, wat een verschil maakt. Ze moeten niet naar een of andere studio komen. De eerste zondag is een Brit, hè, filosoof, Scruton.
Ja.
Die in zijn landgoed Scrutopia bent gaan opzoeken. Dat klinkt een beetje zelf ingenomen, vind ik.
Ja, misschien is dat een grapje dat er een beetje aan verbonden zit van Scruton en Utopia. Heeft het dan Scrutopia genoemd. Hij legt het in de aflevering heel mooi uit waarom. Maar het is een heel bescheiden man. Toch voor al zijn kunnen wat hij kan en heeft. Toch al meer dan 40 boeken op zijn naam. En heel veel rondgereisd, heel veel nagedacht en met heel veel diepgang. En vooral ook, hij antwoordt heel, heel oprecht. Het is heel mooi om hem te horen hoe eerlijk hij praat over de dood, over schoonheid. Totaal niet belerend of zo.
Dan gaan we zondag kijken. Ja. Ga je in debat ook met jouw gasten? Want ik neem aan dat je als jong meisje in Polen katholiek bent opgevoed. En dat dat soms misschien botst met de meningen van anderen?
Goh ja, mijn opvoeding is één ding. Hoe dat ik nadenk en in de wereld sta vandaag is een ander ding. En dan hoe mijn gasten denken, dat is eigenlijk een meerwaarde als zij ook anders denken dan mij. Ik ga niet om met hun te polemiseren en te winnen en te tonen van kijk wat ik weet. Maar wel om te luisteren hoe zij in het leven staan en wat zij weten en ons daardoor te laten inspireren.
Dat programma is jou op het lijf geschreven, mij dunkt. Zal zondag blijken dan. Als we kijken, 8 uur wandeloos.
10 na 8.
Kan dat 10 na 8, ja. Even wachten. Het komt er dan aan. Mumford & Sons zijn dit en Wona.
Why don't you take a different line?
Badamaal zong ook mee met Mumford & Sons en Wona. En Alicia Geschinska is mijn nieuwsvrouw. Nieuws uit Amerika. Ja, goed gezegd, hè? Steekt haar duim omhoog. Het gaat over die Alicia, zoals het moet. Nieuws uit Amerika over de American football speler Colin Kaepernick. Die vorige vrijdag was, hè? Geweigerd heeft om recht te staan voor het Amerikaanse volkslied. Hij speelt bij San Francisco 49ers en hij is blijven zitten toen het lied speelde, omdat hij zei: ik ga niet staan voor een land waar zwart en of een land dat zwarte en gekleurde mensen onderdrukt. En dat is een verwijzing naar politiegeweld ook, hè, in Amerika de laatste jaren. Klopt. Op CNN hebben ze het zo uitgelegd.
Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem before Friday night's game. Well, some people are calling him shallow, ungrateful. Others, though, are defending his right to stand up or sit down for whatever he believes. Now, this is a statement from Kaepernick, and it's a quote. I am not going to stand up to show pride in a flag for a country that oppresses black people and people of color. To me, this is bigger than football, and it would be selfish on my part to look the other way. There are bodies in the street and people getting paid leave and getting away with murder.
Wat een statement, heeft tot heel veel controverse geleid, in die mate dat zelfs de fans van de San Francisco 49ers T-shirts verbrand hebben met zijn naam erop en zo. Niet allemaal, maar sommigen dat wel gedaan, hè?
Ja, klopt. Maar we moeten wel weten dat American football in Amerika bijna een nieuwe religie is. En het volkslied zingen een sacraal moment. Daar ga je niet zomaar luchtig mee om. Er wordt wel meer gelachen, dus dat het een nieuwe religie is, omdat het ook op zondag op tv is. En de ontkerkelijking die daar in sommige gebieden ook aan de gang is, niet overal, zou te wijten zijn aan voetbal.
Nu, jij kan dat weten, want jij hebt er 3 jaar lesgegeven aan Amerikaanse universiteiten. Hè?
Ja, en het is dus heel groot en heel belangrijk. En het volkslied zingt iedereen mee. Nu, als je heeft zijn blik weggedraaid van de vlag en heeft dan ook niet meegezongen, die willen recht staan. Dus ja, je weet dat je een heel gevoelig punt aanraakt. Nu, de vraag is, mag hij een statement maken? Ja, hij mag natuurlijk een statement maken. Maar ik denk dat zo'n voorval ons moet doen nadenken over symbolen. En moeten we daar nu anders naar kijken? Want het Amerikaans volkslied is geschreven in 1814, dat is op basis van een gedicht, door iemand die zelf slaven zou hebben gehad. En er is ook een zin in het volkslied waar dat er verwezen wordt naar slaven, dat ze niet veilig zullen zijn, slaven, en dat ze wel dood mogen.
Zo goed hebben we daar nog nooit naar geluisterd, natuurlijk, hè, naar dat volkslied. Is het, en je zegt, het leeft in Amerika. Is het een thema waar jij ook met jouw studenten bijvoorbeeld aan die universiteiten over debatteerde en discussieerde?
Ja, zeker, omdat er zowel in Princeton, waar ik het eerste jaar zat, en Amherst College, waar ik de 2 laatste jaren zat, zijn er veel studenten die in opstand zijn gekomen wanneer dat er weer een dodelijk geval was van een zwarte jongeman door de politie. En de Black Lives Matter-beweging is dan op gang gekomen. En ook op de universiteiten en colleges hebben ze sit-ins georganiseerd, hebben ze aandacht gevraagd voor het probleem. En ook om symbolen te herdenken. Bijvoorbeeld, Amherst College is gesticht door Lord Jeffrey. En de studenten worden dan de Jeffreys als bijnaam genoemd. Maar die Lord Jeffrey had ook slaven. Dus wat doe je daarmee? Blijven we dan de studenten de Jeffreys noemen of moeten we dat verbannen?
Zeker als er zwarte studenten tussen zitten.
En er zitten overal wel zwarte studenten tussen. Dus,
die jou ook van inzicht hebben kunnen doen veranderen?
Ja, het is natuurlijk anders om een discussie te voeren in een klaslokaal waar niet alleen de studenten zwart zijn, of sommige studenten zwart zijn, maar die nog getuigen dat hun voorouders op plantages hebben gewerkt. Ja, dat is, dan ga je daar anders mee om. Neem nu de Zwarte Piet-discussie, die we allemaal al zo moe zijn.
Die wordt dan ook een beetje banaal, toch, in dat opzicht?
Wel, die zou het anders gevoerd worden, moesten we hier mensen hebben die dan nog kunnen getuigen van eerste hand van ja, maar mijn grootouders hebben op plantages gewerkt en hebben dit en dit en dat meegemaakt. En ook, de slavernij is in 1865 afgeschaft, maar de verdrukking is effectief niet afgeschaft.
En vind jij dan dat we de gevoeligheden onderschatten?
Ik denk dat we de gevoeligheden soms wel onderschatten en dat we daar moeten kunnen over praten. Wat ik niet wil zeggen is, oké, alle symbolen dan direct in de vuilnisbak, want neem nu het volkslied. Ja, vandaag de dag, niemand zingt dan nog met de gedachte als over slaven. Het is ook een symbool bijvoorbeeld van het Amerikaans leger, waar ook blank en zwart samenvechten voor Amerika. Dus er zijn ook zwarten gekwetst dat hij niet meezong of wegkijkt van de vlag. Dus het is moeten het van alle kanten bekijken.
Ja, het is moeilijk, hè. Maar de Zwarte Piet-discussie, die binnenkort weer zal opduiken, die moet wel gevoerd worden, vind jij?
Ik denk dat wat dat belangrijk is, dat we altijd van alle kanten bekijken. Dus niet te snel iemand racist noemen. Want er zijn mensen die dat in volle onschuld beleven. Maar die dat het in volle onschuld nu beleven, zouden ook misschien moeten stilstaan. Dat is niet omdat zij het echt niet fout bedoelen, dat het niet pijnlijk kan zijn voor iemand. En dat het een diepere lading heeft. En misschien moeten we het er bekijken.
Is het van dezelfde orde, vind jij, als er zogezegd onschuldige grappen over Poolse poetsvrouwen worden gemaakt of over Poolse bouwvakkers? Voel jij je dan ook aangevallen?
Goh, ja en nee. Het gebeurt wel vaker dat er iemand mij een mop vertelt die ik helemaal niet zo grappig vind. Of mij iemand... onlangs was ik in het ziekenhuis en de vroedvrouw die vroeg mij heel uitdrukkelijk: spreekt u Nederlands, mevrouw?
En dat zal ze over vier dagen niet meer vragen.
En ik weet, ik moet daar niet boos of zo worden. Dat is niet slecht bedoeld. Nee. Dat is slechts geen teken van racisme. Maar ergens steekt het op dat moment van... ja, u toch ook, wilt je dan zeggen? Of ja, vraag me gewoon, hoe voelt je u? En dan zult je wel zien of ik in het Nederlands
maar
antwoord.
Maar te veel politieke correctheid, daar word je ook onnozel van, hè?
Ja, je mocht het gewoon niet op de spits drijven in beide richtingen. Een open dialoog is belangrijk. Luisteren naar elkaars gevoeligheden. En sommige dingen, ja, symbolen veranderen nu eenmaal van draagkracht, van zwaarte. Dus we moeten er gewoon op een volwassen manier over kunnen praten.
En in het Amerika van Obama is het ongelijkheidsprobleem nog niet opgelost. Hè? Dat
nee,
is wel duidelijk.
Ja.
Dus heeft Beyoncé ook gelijk als ze er een strijdpunt van maakt, onlangs op de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Hè. Toen heeft ze heeft helemaal in het teken gestaan haar show van ongelijkheid tussen zwart en blank.
Ja.
Met groot gelijk. Dus gaan we plaat van haar draaien. Is het goed?
Ja.
Genaamd Freedom, bij wijze van symbool.
I'm a white Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Beyoncé met Kendrick Lamar en Freedom. En we draaien haar omdat ze een statement heeft gemaakt onlangs waar we achter kunnen staan. En Alicja Gieczynska is nog altijd hier van het nieuwe wandellust op Canvas. En uit het nieuws, Jennifer Lawrence, dat is de best betaalde actrice ter wereld. Ze staat bovenaan de ranglijst van het Amerikaanse zakenmagazine Forbes. En ze staat daar omdat ze het afgelopen jaar $46 miljoen heeft verdiend. Dat op zich is daarom nog geen nieuws dat jij kiest, Alicja. Maar ze heeft zich ondanks haar riante verdiensten toch ook uitgesproken over en tegen de loonkloof. Zij zegt dat actrices in blockbusters uitstekend betaald worden, maar dat ze toch nog altijd een pak minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Daarom kies je haar, hè?
Ja, voor die loonkloof.
Ja, en wat vind je daarvan?
Ja, eigenlijk niet meer van deze tijd. En ik wil eigenlijk niet in Hollywood blijven, want daar heb ik eigenlijk heel weinig mee.
Nee, maar het is wel opzienbarend dat het ook in Hollywood bestaat.
Ja, het is bijna overal hoor. Mijn context was heel lang dus de universiteit.
In Amerika.
In Amerika. En die publiceren eerlijk de meeste universiteiten en colleges de lonen van mannen en vrouwen op elk niveau. En dat kan $20.000 per jaar schelen. Voor dezelfde job, maar enkel op basis van je geslacht. En in Amerika moet je je loon dus onderhandelen. Er zijn geen vaste lonen. En ik vond dat heel ergerlijk dat ik moest mijn onderhandeling starten met een veel lager bedrag dan de man. Dus dan moet je al gaan onderhandelen om evenveel te hebben als een man. En dan eindig je vaak met de basis van de man.
Maar wat is een onderhandeling starten met een lager bedrag dan dat van de man? Want ze plakken er dan een beginbedrag op.
Dat kan $15.000 per jaar schelen. Dat je gewoon al minder start in de onderhandeling.
Hoe komt dat?
Ja, dat is denk ik nog een patriarchaal denken dat erin verankerd zit. Dat een man de geldschieter is, denk ik. En dat hij dan maar het grote loon moet binnenhalen. En de vrouw die verdient maar bijkomstig en bijzaken. Die moet maar de zorg voor de kinderen of zo opnemen.
Maar thuis ben jij de geldschieter.
In mijn geval is dat wel zo, dus misschien daarom dat ik er zo overgevoelig aan ben, dat ik zoiets heb van, maar ik moet evenveel als een man kunnen verdienen, want ik ben ook de enige die thuis verdient. Maar ik vind dat elke vrouw moet verdienen evenveel als een man als ze dezelfde job doet en dezelfde capaciteit heeft.
Ja, hier wordt dat vaak gerelativeerd, of wel eens gerelativeerd door de feiten dat vrouwen vaker deeltijds werken, periode thuis zijn, blijven voor de kinderen, kiezen voor de zachtere sectoren, zachtere beroepen, de sociale sectoren bijvoorbeeld, minder betaalde banen bijgevolg. Maar dat zijn argumenten die niet opgaan als het over professor gaat, hè, aan dezelfde universiteit, in dezelfde baan.
Ja, in academia is het zelfs in België zo. Dat is gewoon statistieken die we kunnen nakijken. Vrouwen studeren vaker, betere punten, starten vaker een doctoraat, maken hun doctoraten af. En dan als we dan kijken naar postdoc en dan naar de professoren, opeens wordt dat gehalveerd, steeds minder vrouwen. En dan aan de top, hoogleraren, zijn bijna allemaal mannen. Dat is eigenlijk, zou ons dat moeten...
Boos maken. We zijn aan het boos worden, hè, Aritzia. Onderneem je actie? Of je gaat opslag vragen? Toch?
Wel, ik durf wel af en toe, als ik al een lezing ergens geef of zo, en ze hebben zo geen vaste bedrag, dan vraag ik hoeveel krijgen mannelijke collega's? En dan zeg ik, ik wil eigenlijk evenveel. Of als ik kijk van, vorige week is een mannelijke collega gekomen, geef me gewoon hetzelfde bedrag van mijn mannelijke collega. En eigenlijk vind ik, ja, je wordt dan vaak zo feminisme verweten. En ik vind, nee, dat is gewoon, we zouden daar allemaal, man en vrouw, ergerlijk moeten vinden als er een loonkloof is. Alle mannen hebben toch een moeder? Sommigen hebben dochters. Vinden die dat dan normaal dat hun dochter voor hetzelfde werk minder gaat krijgen of krijgt? Dat zou ons ongelukkig moeten maken. We zouden voor hetzelfde werk hetzelfde loon moeten geven.
En met het beeld dat er van vrouwen dan tegelijk wordt opgehangen, hè?
Ja, het komt wel vaak als je dan voor jezelf opneemt van, het gaat toch niet om geld en het geld is toch niet het belangrijkste, of je bent dan meteen een bitch of zo. Ik verdedig me altijd door te zeggen van, had ik voor het geld willen gaan, dan had ik wel geen filosofie gestudeerd. Dat ten eerste. En voor jezelf opkomen is gewoon zelfrespect.
Ja. Zou het iets Vlaams zijn ook? Dat kijken naar vrouwen. Hè? We hadden vorig seizoen Elise Caluaats te gast. Ik neem aan dat je haar kent. Ze is een sopraanzangeres en zij werkt veel in Nederland. En ze vertelde dit.
Zelf ben ik natuurlijk Belg en ik ben hier ook opgegroeid. En dat was zeer fijn. Ik ben daarna gaan studeren in Nederland. Voor mij was dat een grote aanpassing dat een vrouw niet charmant, lief en schattig hoeft te zijn om iets gedaan te krijgen.
Die Nederlanders verwachten dat niet.
Nee, totaal niet.
Nee, totaal niet, zegt ze.
Ja. Ik weet het niet zo goed om landen te vergelijken, maar ik denk dat het gewoon wereldwijd een probleem is, dat de loonkloof een feit is. Dat kan nagekeken worden in statistieken. Ik zou heel blij zijn mochten meer bedrijven de lonen publiceren. Daarvoor niet mijn naam erbij, maar gewoon, kijk, gemiddeld man, gemiddeld vrouw, zodat vrouwen ook weten, want ik denk dat er ook vaak gedacht wordt van, het is misschien zo hier, of dat is wat ik maar recht op heb. Dus mocht er meer transparantie zijn, dan denk ik dat veel vrouwen ook veel gemakkelijker zouden voor hun rechten opkomen.
Ja, en een beetje boos worden, zoals wij daarnet.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Hey! I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, I might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. I know I
can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody. I don't care. My baby don't need no one but me. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde,
deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
Il t'imposait l'islam des tyrans.
Cela oublie jamais ni le Coran.
Redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation,
les armes, les drapeaux, les patries, les nations.
La chair à canon, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Renaud en Axel Red en daarvoor Michael Bublé en Nobody But Me. Vertragen op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel richting Brussel op de E40 vanaf Groot-Bijgaarde op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zellik. Elders op de ring nergens meer dan 5 minuten extra. Richting Frankrijk ook aanschuiven op de E17 vanaf Aalbeke. En in West-Vlaanderen is het noodnummer 101 opnieuw bereikbaar.
Radio 1.
Van Annemie. Met Alicia Gieschinska, de presentatrice, nieuwe presentatrice van Wanderlust op Canvas vanaf nu zondag om 8:10, om helemaal specifiek te zijn. Alicia, een vraag over de jeugd van tegenwoordig.
Ja, inderdaad. Ik heb deze week mijn kindjes ingeschreven in de kleuterklas. En ik vroeg aan de leerkracht van wat moeten ze allemaal kunnen. En ik was verbaasd dat ze eigenlijk niet zoveel moeten kunnen in de
dat
kleuterklas.
Dat is toch fijn?
Ja, de verwachtingen lagen niet zo hoog. En misschien was mij dat vroeger nooit opgevallen. Maar doordat mijn kinderen vorig jaar nog in de preschool zaten en in Amerika naar een kleuterschool gingen, daar hebben ze dan moeten leren spellen, letters, tot 20 tellen enzovoort. En die verwachting is hier niet. En dan vroeg ik mij af, moeten we nu minder kunnen? Of is het onderwijs, verwachten ze nu minder van ons? En ook omdat veel professoren, uiteraard uit mijn omgeving, klagen dat de jongeren van 18 jaar die naar de schoolbanken komen, naar de universiteitsbanken, dat ze toch veel minder weten en veel minder kunnen dan vroeger, dan 20, 30 jaar geleden. Ik kan daar niet voor spreken, want ik zit nog niet zo lang in het onderwijs. En ik vroeg me af, is dat eigenlijk wel zo? Weten jongeren nu minder nadat ze zijn afgestudeerd dan pak 20, 30 jaar?
En als het antwoord ja is, moeten we dan ingrijpen op kleuterleeftijd? He, jij kan dat nog, he, bij jouw kleuters.
Ik zou dat nog kunnen, maar ik wil ze ook in hun kindertijd uiteraard laten.
Ja.
Maar,
we zullen eens vragen aan Peter van Petegem. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit Antwerpen. Kunnen ze minder, meneer van Petegem, als ze bij u terechtkomen?
Wel, het is een uitspraak die af en toe de kop ziet opduiken. En het is een uitspraak ook die zeer gemakkelijk in de mond wordt genomen. Hè. De jeugd van tegenwoordig kan minder dan vroeger. Het is een uitspraak die ik 20 jaar geleden ook hoorde. Die ik wellicht ook langer geleden ook hoorde. Dus het is een soort van constante waar ik dan de vraag bij heb van waar zit het bewijs daarvoor? Hè? Is het een indruk of zijn er objectieve gronden om een dergelijke algemene uitspraak te doen. En wat dat laatste betreft, ja, daar moet ik wat in het duister tasten. Ik ken geen goede bronnen die dat hard kunnen staven.
Hangt het er niet een beetje van af wat je verstaat onder weten en kunnen? Ja, als dat parate kennis van wiskunde, van geschiedenis en dat soort dingen is, kunnen ze misschien of weten ze misschien effectief minder?
Ja, dat is een goede opmerking die je maakt. Van, gaat het inderdaad over kennis die paraat aanwezig is? Of gaat het erom om kennis waar je iets mee kan gaan doen? Mijn uitspraak van de ruis wil ik even nuanceren. In die zin dat op zeer specifieke terreinen kan worden nagegaan hoe het zit met de evolutie van kennis. Bijvoorbeeld een collega van me aan de Universiteit Antwerpen, professor Van Nesten, die heeft gedurende meer dan 25 jaar de kennis van de Franse taal getoetst bij de instromende studenten die Romaanse studies wilden starten. En wat heeft hij vastgesteld? Dus dat inderdaad op die 25 jaar tijd zijn de resultaten van die studenten bij de entree er op achteruit gegaan. De vraag stelt zich dan echter van hoe komt dat, waaraan ligt dat? En een van de redenen daarvoor is dat de manier waarop de leerlingen het secundair onderwijs verlaten, die verandert ook. Hè, bijvoorbeeld, als ik terugkeer naar dat voorbeeld van Frans, is het zo dat er dat van vandaag minder aandacht gaat naar grammatica. Er is meer accent op spreken. En uiteraard, als je die kennis dan toetst, en als je toepassingen van grammatica toetst, dan is het ja, nogal wiedes of nogal logisch dat de resultaten daarvan achteruit gaan. Dus ik denk niet dat leerlingen dommer zijn geworden, maar de vraag stelt zich wel van wat wordt er in het onderwijs van hen verwacht.
Ja, en als wij meten met de maatstaf die wij voor onszelf hebben gebruikt, of die men voor ons heeft gebruikt, wij afstudeerden, dan meten we verkeerd. Of niet juist, of niet correct, of niet eerlijk.
Ja, het is zo dat de verwachtingen die aan leerlingen gesteld worden in het onderwijs, die veranderen. Dus als je je maatstaaf dezelfde houdt, ja, dan ben je eigenlijk iets aan het meten op twee momenten wat je moeilijk met elkaar kunt vergelijken.
Maar als het ene verleerd wordt, hè, bijvoorbeeld grammatica, wat ik ook vaststel, en nu schoffeer ik veel stagiairs, ze schrijven taalfouten, dt-fouten, dat soort dingen, dan moet er iets anders zijn wat ze beter kunnen. Dan moet dat toch gecompenseerd worden door iets anders.
Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld in het vreemde talenonderwijs heb ik vastgesteld dat de voorbije jaren meer aandacht is gekomen of is gericht naar het spreken, naar communicatieve situaties. Wat minder het geval was pakweg 20 of 30 jaar geleden, waarbij de beheersing van het Frans grammaticaal dan misschien wel beter was. Maar als je dan in een authentieke setting bent, zeg maar, je bent op vakantie ergens waar men Frans spreekt, dan is de aarzeling groter of is de oefening minder geweest om je daar ook te gaan uitdrukken. Dus er komen inderdaad andere dingen in de plaats waarvan men vindt, waarvan de samenleving vindt, van dat vinden wij belangrijk of zo kijken wij op vandaag naar onderwijs Frans bijvoorbeeld. En ik weet dat sommige mensen daar gelukkig mee zijn, andere mensen zijn daar minder gelukkig mee.
Mm-hmm. Kijk naar Alicia en of die daar gelukkig mee is.
Ja, dan zouden we moeten concluderen dat veel meer mensen nu goed Frans spreken, maar minder goed Frans schrijven. Maar dat is ook niet de indruk, denk ik, dat de meeste hebben vandaag.
Ja, uiteraard, de manier waarop het dan gerealiseerd wordt, dat is nog iets anders. Maar mijn punt was dat als verwachtingen naar jongeren toe in onderwijs verandert, is het zo dat is het ook logisch dat de uitkomsten daarvan ook veranderen. Hè? Bijvoorbeeld nu, gisteren hebben we gehoord dat de Vlaamse scholierkoppel een aantal verwachtingen heeft uit naar onderwijs toe. In het kader van het grote debat van lerensbelang. Daar gaan wij uiteindelijk op zoek naar een consensus van wat de samenleving, wat wij allemaal tezamen essentieel en waardevol vinden. En wat we willen meegeven aan de volgende generaties. En uiteraard de manier waarop dat dan in het onderwijs wordt gebracht, de manier waarop dat gerealiseerd wordt, dat is nog een andere kwestie voor me.
Goed, het is een eeuwig bewegend ding, zullen we maar zeggen. Hè? Meneer Pietegem, dank je wel.
Alsjeblieft.
Alicia Geschinska, dank je wel.
Graag gedaan.
Uitkijken naar zondag.
Ja.
7:50, Canvas, Wanderlust. Ben je zenuwachtig?
Nee.
Het is opgenomen.
Het is al opgenomen, maar kan het niet meer veranderen.
Nee, voor de reacties.
Ik kijk wel uit naar de reacties. Maar ik heb er volle vertrouwen in, want zondag is het dan Roger Scruton. En dat is zo'n fantastische denker en een inspirerende man, dat ik mij niet kan voorstellen dat mensen daar volledig onbewogen door blijven.
Goed, genoeg autopromotie. Tijd voor muziek. Remember.